stilte is dus het centrum van de drukte. De stilte. In de kern van de stilte. Daar barst de openheid open. Ja, ik wil nog meer zeggen. Is er iets dat nog niet duidelijk is? Is dat ook een breken van de openheid? Volledig duidelijk. De wind gaat ook al tekeer. Daarom blijft die stilte er wel. Daarom blijft die kern van stilte er wel. Voor zover je nog het besef hebt dat je in dat drukke ik zit. Zelfs in dat drukke ik, daar zit ook die kern van stilte. Want ik is ook zelf zijn. Alleen het is een verward stuk zelf zijn. Het kijkt overal naar en het denkt overal dat we moeten reageren. En daarom is het zo druk. Daarom gaat het verkeerd. We gaan eens kijken in het kern van het drukke ik. Daar is geen verwarring, daar is geen verkeerd gaan. Zie je dat ik dat een keer ga, dat echt een kwestie is van die verwarring van dat stuk zelf zijn. geest is verward. Want het ziet al de dingen die er niet zijn. Creëert allerlei zaken die er niet zijn. Denkt erop te moeten reageren. En dan is hier wat van belangrijk. Dan is daar weer wat van belangrijk. En daarom gaat het dit zo tekeer. Zo zijn de zielen in verwarring. Totdat duidelijk wordt wat de kern is van je eigen zin, van je eigen zelf. Het is die kern van stilte, waarin ineens dat zelf zijn de enige openheid blijkt te zijn. Oh ja. Die verwarring trekt weg, de drukte verdwijnt, er blijft een glasheldere open sfeer over. Het is dus dan ook begrijpelijk dat in alle tradities er gesproken werd over de menselijke ziel. En die menselijke ziel is zo'n stuk energie waarin het zelf zich heeft genesteld. Maar je ziet dat dan er een bepaald perspectief komt, alleen maar van daaruit ter plekke, met allerlei patronen die daarin die energie, die balenergie daar zitten. En dan probeert die ziel dan zo goed en kwaad als het gaat, maar te leven. De onderwereld werd dan speciaal voorgesteld dat daar de zielenhuizen die echt helemaal verward zijn. Maar de hele mensenwereld geldt eigenlijk hetzelfde voor. Alleen daar zie je dus hier en daar wel de mogelijkheid dat er bewustwording optreedt. Volgens het Tibetaanse dodenboek, dan heb je die bardo van de overgang van leven naar het leven na het leven. De eerste fase is die van grote verwarring. Waarom? Omdat de standaard dingen van het leven ineens dan niet meer blijken te gelden. Maar omgekeerd, de overgang van het voorleven naar het leven. Je ziet dat het hele leven nog gekenmerkt wordt door verwarring. En nogmaals, die ziel die probeert daar in die incarnatie zo goed en kwaad als het gaat, daar maar een huis in te richten en een beetje alles op orde te maken, zover als dat maar gaat. Maar het blijkt helemaal niet helemaal goed te gaan. en goed te kunnen gaan. En hoe verwarder die geest is, des te meer is er die onrust en het vliegen van de ene kant naar de andere kant. Proberen om daar toch nog een hele sterke positie te krijgen, macht te verwerven. Maar in het mensenleven heb je de andere kant ook, de mogelijkheid dat het in zich doorbreekt. Omdat er een stuk helderheid van bewustzijn meegegeven is. Dat is niet helemaal weg. Voorstelling is dan dat wanneer het wel helemaal weggaat, dan is het dan inderdaad een soort onderwereld waarin de duisternis nog groter is dan in de mensenwereld. Dus dan is het lijden des te zwaarder. Dus ook zo'n voorstelling van de hel enzovoorts, ja, dat heeft daarmee te maken. Maar je ziet hoe vaak ook in de mensenwereld een hel wordt gecreëerd. Door onwetendheid dus. In de sfeer van onwetendheid worden allerlei verkeerde dingen gedaan. Maar goed, in de ziel van mensen is er altijd ook nog iets van het weten. Oriëntatie houdt, kan het weten zich helemaal ontplooien. Dat betekent dus dat de onwetendheid verdwijnt. Nee. Wetendheid en onwetendheid is niet afhankelijk van de conditie. Materiële condities, psychische condities. Gaat zelf maar na. Zieke mensen, gezonde mensen, vitale mensen, gebrekkige mensen, overal zie je ineens dat weten opbloeien, jonge mensen, oude mensen, maakt niet uit. Er zijn geen condities voor. Dus het geloof in condities houdt mensen vast. Het geloof in condities wordt gebruikt om ergens achter te verschuilen. Ik ben nog te jong, ik moet nog carrière maken. Ik ben te oud, ik zit al te vast. Enzovoort enzovoort. Juist omdat dat oorspronkelijke open zijn er altijd is. Omdat het absoluut is. Niet afhankelijk van condities. Dus ook dat openbreken van dat weten. Niet afhankelijk van condities. Nogmaals, het geloof in die afhankelijkheid, die maakt dat je vast zit. Geloof dat je vast zit aan die beperkingen van het ik. Dat geloof maakt dat je vast zit. Dat geloof ik kan allerlei vormen aannemen. Ook bijvoorbeeld dat je geest afhankelijk is van je hersenen. Bepaalde denkvormen. Ja. Ja. Dus daar heerst de wet van oorzaak en gevolg. Daar heb je zelf niks mee te maken. Dat is het verschil. Klopt dat?
Weet ik.
Ben je zelf afhankelijk van alle veranderingen op lichamelijk vlak?
Nee.
Ga maar kijken. Oké. Wat verandert er dan wanneer je bijvoorbeeld je lichaam ziek is?
Kan
ik minder? Kan ik minder? Je voelt je slechter. Maar dat ik kan en ik voel. Gaat daar die hele zelf zijn in op?
Nee.
Wat is dan dat meerdere? Dat ben je zelf. Het gaat om jezelf zijn. Dat ik kan, ik voel, gaat ook veranderen onder invloed van het lichaam. Wel, is dat dan het totaal van zelf zijn? Ik kan, ik voel, dus nee. Dus er is meer aan zelf zijn. Wat is dat voor zelf zijn? Blijkbaar niet afhankelijk van de condities.
Nee.
Ondanks dat er een slecht gevoel is dat je dat verder weinig kan met het lichaam. Dus dat zelf zijn is vrij van die condities. Als je beseft dat je dat zelf zijn in de eerste plaats bent.
Dan maak je niet mee dat je neergaat.
Precies. Alleen wanneer je jezelf identificeert met het lichaam en met je handelen en voelen, dan zit je met huid en haar er aan vast.
Ja.
Met wat je wilt.
Hoe weet je dat je identificeert met het lichaam?
Dat voel je. Wanneer je zegt ik voel me helemaal rot.
Ja, maar dat
voel
je ook wel als je weet dat je
hier
lichaam niet bent.
Nee, want dan is het dat zelf dat veel ruimer is. Dat het niet van afhankelijk is. Dan zeg je nou, er zit wel ergens een rot gevoel, ja. Maar zelf, is het ook weer ruim. Die gevoelens komen en gaan, dat zelf, dat blijft. Want je weet hoe het zit in de gewone lichamelijke sfeer. Je kijkt naar buiten toe. En je hebt een impliciet zelfbeeld en zelfbesef waarin contractie allemaal is meegenomen. Maar van daaruit, dat is dan je achtergrond van waaruit je leeft met acties en reacties. Maar het gebeurt wel dus met deze achtergrond. En daarom krijg je steeds van die gefragmenteerde acties, reacties, waarnemingen, ideeën. Iets meer terugkeren in een soort zelfreflectie, kun je meer bewust worden dus van die situatie. Maar meestal, de meeste mensen komen daar nauwelijks aan toe. Dus, maar het is wel een eerste stap, die zelfreflectie, tot verdere kennis. Ja, dan zie je dus hoezeer dat geconditioneerd is, hoezeer dat gefragmenteerd is. En dan heb je meteen ook een besef dat er iets veel ruimers aan de hand is. Dat je zelf veel ruimer bent dan dat. Dat die identiteit kunstmatig is, beperkt. Maar terugkerend in je besef is er ook meteen vaststellen dat je niet gebonden bent aan die beperking. Nee, dat is het kenmerk van incarnatie. Je duikt in het lichaam En meteen zit je naar buiten te kijken en je weet helemaal niet meer waar je mee geïdentificeerd hebt. Dat is raar. En vind je dat de gewoonste zaak van de wereld?
Ik wil wel stressen dat je wel degelijk je hele leven overziet, maar dat het bewustzijn steeds beperkter wordt.
Ja, maar door die beperking, en je zit in dit lichaam en deze persoon, door die beperking heb je dan niet eens meer door, ja, waardoor je je laat beperken.
Ja. De hele wereld gaat zich ongelooflijk.
Ja, maar dat is dan niet eens dus heel duidelijk bewust. Dat is gewoon heel vage achtergrond, half bewust. Of van, nou ja, natuurlijk ben ik die en die. En langzamerhand door de jaren heen, dan heb ik wel geleerd dat ik neiging heb tot dit of dat. En dat mijn karakter een beetje zo in elkaar steekt en zo. Dat is dan een stukje zelfkennis. Maar meestal gaat het niet verder. Dat je, ja, ik moet ermee leren leven of zo. Of zo ben ik nou eenmaal. Of zo ben ik nou eenmaal.
Ja. Wat betekent dat ik vanuit het standpunt dan alleen die wereld ontmoet die bij het standpunt hoort?
Precies. Ja. Zeker.
Maar ook de mensen die bij het standpunt
horen? In ieder geval die aspecten van die mensen.
Aspecten.
Dus je hebt een heel specifieke wereld, al naar gelang je eigen identiteit en plaats. Maar we hebben ook al gezien dat daar toch een zekere variatie in zit. Als je daar oog voor krijgt, dan is het duidelijk dat je er niet of nooit 100% in vast zit. En wanneer dat duidelijk wordt en wanneer daar wat meer naar gaat kijken, wat meer gaat experimenteren, meer gaat zien dat die identiteit nooit daar hard vast zit, dan zie je dus dat er veel meer mogelijkheden zijn. Is ook weer een basis waarop de ontwikkeling verder kan gaan. Een besef van uiteindelijk vrijheid. Alle mensen die hebben een bepaald besef van vrijheid en een bepaald streven naar vrijheid. In eerste instantie wordt dat gezocht ten opzichte van omstandigheden. Maar het kan doorgaan in een hoger besef dat het vooral gaat om vrijheid ten aanzien van die beperkingen in jezelf. Ja, we zijn bezig op allerlei manieren, hè, te geven. Voor de een zal dit beter zijn in een bepaalde fase, voor de ander dat. Nu ik het hier zo over had, om bewust te worden van jezelf, sprak over een soort zelfreflectie. Dat is dus werkelijk op een afstand gaan kijken opnieuw naar dat persoonlijke dat daar op aarde rondloopt. Wanneer je het hebt meer over terugkeren ergens in je lichaam, uitstekend. Dat wanneer het naar één plek is, is het toch altijd eenzijdig. Ja. Nee, wat ik net zei is, laat het globaal gebeuren. Wanneer ergens, wanneer je heel sterk in je hoofd zit, zeg nou, doe het dan maar eens een keer naar je hart toe. Of wanneer je alleen maar een gevoelsmens bent, nou, doe het nou maar eens een keer op het niveau van je hoofd, op het dus niveau van bewustzijn. Maar het zal een globaal gebeuren moeten zijn waarin alle aspecten meegenomen worden. Want anders dan is er natuurlijk wel een stuk eenzijdigheid. Wanneer je meer die filosofische reflectie neemt, dat is toch heel sterk uitgaande van het mentale. En dan wordt er een afstand genomen in het bewustzijn, maar het denken wordt niet losgelaten en dan wordt dan nog eens een keer nagedacht over datgene wat zichtbaar is. Maar wanneer dat de weg is, dan zie je dus ook direct de eenzijdigheid, want het blijft een mentale kwestie. Wanneer het alleen op het niveau van het gevoel is, dan zou het alleen een gevoelsmatige zaak zijn. Mensen die daar de nadruk op leggen, nou, dat zijn natuurlijk fantastisch vriendelijke mensen. Liefdevol en zo. Maar er zal ook hetzelfde moeten gebeuren op het niveau van het bewustzijn, ook die helderheid. Maar wanneer het hebt over die niveaus in het lichaam, natuurlijk, al die chakra-niveaus die zullen meegenomen moeten worden. Als het niet zo is, nou ja, goed, dan blijft eentje die blijft op de oude manier voort functioneren. Bijvoorbeeld het niveau van seksualiteit. Dan zeg je, nou, dat is wel een kennis. Ja, dat is wel kennis. Maar dat niveau gaat het op de oude manier door. Het zal totaal moeten zijn. Ja. Ja. Wanneer aandacht dus teruggehaald wordt, dan is dat vooral een bewustzijnskwestie. Want dan heb je daar aandacht voor, dus dat is je brandpunt van bewustzijn. En dan krijg je echt dus vooral op het niveau van het bewustzijn dat terughalen en ineens, oh ja, nu komt het in het bewustzijn alles over. Wanneer dat echt 100% is, dan gaat het ook doorwerken op al die andere niveaus. Wanneer dat niet zo is, oké, doe het dan ook nog maar hetzelfde keer op hard niveau. Je hart gaat uit naar dit en dit wil je hebben en dat wil je hebben, al die verlangens en zo. Nee, haal het nou eens een keer terug. Naar het centrum van je hart. En dan ineens blijkt alles open te komen. In het gevoel. En je bent alles. Niet alleen de specifieke dingen die je ooit hebt verlangd. Maar je bent alles. Wat je zou kunnen verlangen. toch ook van een ik-positie is dat natuurlijk aantrekkelijk. Alleen dat ik dat kan nooit zijn verlangen zijn die buitenwereld opgeven, dat is het probleem. Dat blijft er dan vastzitten. In ieder geval aan zichzelf. Blijven leven bijvoorbeeld. Maar goed, vanuit een ik-situatie is dat vaak wel een reden om op een spirituele weg te gaan. Want ik had gehoord dat daar al je verlangens worden vervuld. Maar dat is niet slecht, dat is echt mooi. Wanneer vanuit een duale situatie dat ik zeg, dat lijkt me ook wel wat, en je gaat ook op wat. Wie wil het niet? Oh, je verlangen voor zoveel. Lang lekker land, paradijs. Maar je weet, die toegang tot het paradijs is dat wel die engel met het zwaard. Je komt er best in hoor. Dan wel via het zwaard. Elke afgescheidenheid zal moeten verdwijnen, wil die oorspronkelijke staat weer duidelijk zijn. Weten doorbreekt, is het ook duidelijk. Eigenlijk ben ik nooit weg geweest.
Er is wel een vraag over, want ik luister is dat die vijf toestanden is voor elk mens gegeven. Draagtoestand, droomtoestand, die droomloos staat. De getuigd zijn met eenheidsbewustzijn, dat hebben we allemaal. Dat is wel. Je hoeft alleen maar te herkennen. Maar wie heeft het?
Dat is intern een herkenning op elk niveau. Als er een lege toestand in je geest is, dan is er intern dat bewustzijn dat zich op dat niveau van, laten we zeggen, dat inzichtbewustzijn aanwezig is, dat het meteen herkent.
Zodra een contractie zit, ontspannen,
ja.
Beter herkennen of
ja.
Ja. Dus je hoort lang nog niks.
Ja. Alleen, er is nog, ook op het laatste besef van, hey, zelf zijn, zo zit het in mijn ziel. Open, steeds ruimer, open. Steeds met minder vormen, minder beperkingen. Maar bewust zijn, meer en minder beperkt, het hangt af dus van de staat waarin dat bewustzijn zichzelf bewust is. Dat is een directe vaststelling. Oh, mijn sfeer is blanco, geen gedachten meer. Dat is op dat niveau een directe vaststelling.
Die rechter kan het inderdaad zelf vaststellen.
Ja, dat ben je zelf. Nee, want het is een intern bewustzijn.
Het is niet een bewustzijn van.
Nee, een bewust streepje zijn.
Ja.
Maar pak het op waar je dat wel kunt ervaren. Bijvoorbeeld meer in de meditatieve staat, wanneer je bewust bent van jezelf in die meditatieve sfeer, bewustzijn, oh ja, direct is duidelijk, er is leeg, ruimte. En dat is ook mijn eigen sfeer.
Als je zo'n moment gepakt hebt, dan een weg.
Waarom?
Je zegt wel dat als je zo'n moment pakt, dat je het bewust van iets uit te hebben.
Nou, dat hangt er dus vanaf. Wanneer daar in dit bewustzijn aanwezig blijft, dan heeft het de neiging om nog verder terug te keren naar de oorspronkelijkheid. Alleen, er hoeft maar één kink in de kabel te komen, of duurt aandacht voor, nou ja, telefoonbel of zo. En dan is het weer beurt.
Ja. Dus er kunnen zelfs contracties zijn die je wel goed weet, die wel aanwezig zijn.
Wanneer je niet helder genoeg bent, dan gebeurt het allemaal onbewust, ja. Dan zeg je, ja, nee, zat ik weer terug. Hoe komt dat nou? Ja, blijkbaar was het toch geen helder genoeg bewustzijn. Want je kunt wel daarin helder blijven, helemaal leeg. En er is ergens een registratie van die telefoonbel, maar dan is het even een verschijnsel in die lege sfeer, zonder dat die jou iets doet. Nou ja, de telefoon houdt wel een keertje op. En dan blijft dus die sfeer van bewustzijn op dat niveau, die blijft. Dus wanneer je ineens weer zegt, oh hé, nou ben ik gestoord in mijn meditatie, dat betekent dus die overgang weer van die ruimte naar een beperkte vorm van bewustzijn. Maar dat is de mooie eigenschap van bewustzijn, dat hij altijd ruimer is dan de situatie die er op een punt hier en nu aanwezig is. En dat is de basis waarop de neiging heeft zich uit te breiden. Wanneer je die openheid laat. Oh ja, dit bewustzijn is altijd ruimer dan deze situatie. Wat betekent dat? Verder ruimer. Oei. Ja, dat is ook weer jezelf zijn. Op een nog ruimer niveau.
En als de laatste vorm van zelf zijn verdwenen is, er is nog inherent bewustzijn in de lichting?
Nou, je kunt dus erover praten, maar het laatste wat je kunt zeggen is, nou ja, probeer maar. Dat is iets als, nou, het is universeel, bewust, zijn, zonder vormen, zonder kwaliteiten, laatste kwaliteiten, het urbewustzijn. Maar de woorden die ga je steeds meer ontbreken.
Ja, maar het is wel nog woordloos inderdaad.
Ja, nou, dat zijn de laatste dingen dus. Verder kun je niet zeggen. Op een gegeven ogenblik dan is er sprakeloosheid. En wanneer er sprakeloosheid is, dan heeft het dus niks meer met de taal te maken, met de structurering te maken, met de kwaliteiten te maken.
Maar het is wel een bewustzijn dat je sprakeloos bent.
Het allerlaatste is dat inderdaad. Maar wanneer er werkelijk sprakeloosheid optreedt, dan, ja, daar, nogmaals, je kunt er helemaal niks over zeggen. Dus het gaat voorbij de grenzen van wat we er nu over kunnen zeggen.
Ja, ja,
en over wat je zou kunnen bedenken.
Ja,
dus je moet er maar niet over nadenken. Alleen het laatste is wel de totale vrij zijn van dat zelf zijn.
Ja, maar ik vraag het natuurlijk omdat ik bang ben dat je daar komt, dat je dan werkelijk op de staat.
Nee, besef maar dat het laatste is dat oneindige zelf zijn dat niet aan te tasten is.
Mijn angst is dat zelfs dat op een gegeven moment zijn werking van zichzelf heeft. En dan gaat het echt helemaal op zichzelf.
Nou ja, misschien kan ik dit er nog over zeggen. Dat, misschien heb je dat wel eens een keer bij het slapen gaan zo ervaren. Dat het op het allerlaatst een bepaalde notie nog is van het wegzakken in, nou ja, grondeloosheid. Wanneer je daarin helder bent, dan weet je ook dat dat besef, dat heeft nog een zekere kwaliteit in zich, dat die kwaliteit minder zal worden, maar dat zelf zijn en zelfs nog dat principe van bewustzijn, dat zal doorgaan. Niet dus meer op die andere vormen, want natuurlijk is dat waar ik nu op wees, dat laatste besef, oh ja, ik ga door in een, ja, grondeloze sfeer. Zelfs dat is natuurlijk al een heel ander soort bewustzijn dan bewustzijn van de dingen die je ziet. Dus het type van bewustzijn, dat gaat dus ook veranderen. Maar het verandert in een bepaalde richting. Wanneer je helder blijft, zie je dat dat eindeloos doorgaat. Alleen het is een totaal ander soort bewustzijn waar we geen woorden voor hebben. Ja, want daar heb je al een dualiteit.
Ja. Dus het is geen eindeloze duisternis.
Nee, want dat is een dualiteit.
Ja.
Duisternis kan altijd verdreven worden door licht.
Dat is ook geen eindeloze.
Licht kan altijd verdreven worden door duisternis. Voorafgaande aan die twee heb je iets wat daaraan vooraf gaat. Maar dat heeft dus nog steeds een bepaald type van bewustzijn. Ook al kun je niet zeggen, nou, dat is een volheid van zijn en zo. Nee, het heeft ook het karakter van niet zijn. Nou ja, ook die tegenstelling. Op een gegeven ogenblik, je kunt daar niets meer over zeggen, het is onuitsprekelijk. Alleen, dat wat vooraf gaat, het hoogste besef. Het is een heel zuiver, zuiver in de zin dat het verder niks in zich heeft. Ja, in ieder geval non-dualiteit. En verder gaat je besef niet. Wanneer het besef dus zo ver mogelijk gaat, nou, dan kun je nog wat zo dit soort dingen stamelen. Maar daarna is het echt stil.
Zijn die ervaringen voor iedereen hetzelfde of is
het? Ja. Dus die weg erheen, je begint allemaal natuurlijk met eigen set van condities, conditioneringen. Maar je ziet wel dat deze dingen overal en bij iedereen hetzelfde zijn. Daarom zie je dus ook hè, dat je dan in sferen komt waarin de grenzen verdwijnen. Voor zover er nog een bewustzijn is van de wereld en van anderen, dan ervaar je direct ook dat dan er in die grenzeloze sfeer een eenheid is. Want wanneer het om het al gaat, er is maar één al. Je komt oneindig, ja, natuurlijk, er is maar één al. Hier komt oneindig. Als een andere sfeer van oneindigheid zou hebben, dan zou het geen oneindigheid zijn.
Is dat wat christenen ook leven noemen?
Ja. Alleen, je krijgt daar natuurlijk wel allerlei andere noties bij, bepaalde voorstellingen bij. Dat het dan toch weer een soort lichamelijk bestaan zou zijn. Maar wanneer je dat zo leest met ook wat er dan ook gezegd wordt, dan zit je ergens in, nou ja, in, wanneer je deze lijn neemt wat meer duidelijk is in de Indiase traditie, dan zit je ergens op het niveau bijvoorbeeld van het inzichtslichaam. Waarin er nog wel degelijk lichamen zijn, maar wel doorzichtig, lichtkarakter en zo. Maar wel, ja, toch heel aardig zuiver. En dat geldt dus ook voor alle andere dingen die dan toegeschreven worden aan de hemel. Licht en geluid, mooie zang en zo. Engelenwereld. Jawel, maar wanneer het gaat naar een non-duaal licht, dan zit het toch op een ander niveau. Want wanneer je even je eigen besef van de hemel bekijkt, zo'n paradijs of hemel, zie je dan prachtig licht. Ja, is ook zo. Schitterend licht. Maar het is wel een positief licht, dat altijd nog een zekere duisternis tegenover zich kan hebben. Zelfs in de hemel had je ook lucifer. Wanneer je het hebt over dat non-duale licht, dus dan is het een licht op een ander niveau. En wanneer het non-duaal is, dus dan is het een soort licht wat geen duisternis tegenover zich heeft. Dus dat is van een heel ander karakter. Je kan niet eens zeggen dat het licht is. Maar goed, misschien nog een klein beetje. Nee.
Is het eigenlijk iets in het verlengde van transparantie?
Ja. Dus wanneer dus die beweging gaande is naar steeds grotere ruimte. De vormen worden steeds transparant en doorzichtig.
Je herkent dat onmiddellijk als dat is het.
Ja, wanneer je echt helder bent op elk niveau, is dat hetzelfde. Op elk niveau, ook op alledaags niveau, je ziet iets, je zegt ja, dat is het. Zonnebloemen. Maar op andere niveau stelt dat hetzelfde. Het is altijd een direct vaststellen. Ook zo, dit zit het, wanneer er een beetje bewustzijn bij is. Dus je kunt natuurlijk allerlei uitgebreide waarnemingstheorieën gaan bekijken. Psychofysiologisch of psychologisch en zo, of filosofisch. Maar het zijn allemaal waarnemingstheorieën met allerlei elementen erin, terwijl het vaststellen direct is. Bewustzijn heeft nou eenmaal dat die eigenschap is direct vaststellen. Iets is er of is er niet. En dat geldt tot elk niveau. Als het er is, dan zie je het. Oh. Iets toont zich of iets toont zich niet. Dat kan dus ook naar binnen toe, naar die eigen zijnstuur, bewuste zijnstuur. Oh, zo zit het. Ja. En heb je natuurlijk wel verschillende niveaus, dus ook gevoelsmatig weten, cognitief weten enzovoorts, maar ook bovenmentaal. Nou, dat wanneer je op het mentale bent, dan heb je te maken dus met de mentale vormen, de cognitieve vormen. Ik heb dit geleerd dat bijvoorbeeld die zonnebloem, dat is een zonnebloem, deze vorm, en het is een composiet, en de voorstelfamilie van de Magriet, en nou ja, die is afgesneden, en het heeft water nodig, water bijvullen, en allemaal dingen, een conglomeraat van kennis. Dat zit op mentaal vlak. Maar het bovenmentaal vlak, daar heb je dus niet deze cognitieve vormen. Maar wel bijvoorbeeld een directe vaststelling, oh licht, bijvoorbeeld. Dan is het niet in woorden, niet in concepten, maar wel in de vaststelling. Beperktheid, onbeperktheid. Vanuit dat niveau komen vaak toch weer naar beneden gaan bepaalde patronen, zodat het cognitief vlak ineens iets nieuws begrepen wordt. Maar het is pas mogelijk wanneer je vrij bent van de cognitieve vormen, om ineens dus iets naar beneden gaande, nieuwe patronen te ontdekken. Eigenschap van dat bovenmentale weten is vaak dat wanneer je het op mentaal niveau gaat brengen, dat je allerlei contradicties hebt, allerlei tegenstellingen. Vroeger mondialiteit. Nou, ja, ik kan het mentaal helemaal niks mee.
Mondiale.
Ja.
Ik heb er nog een hoofd van.
Supramentale, wat ook wel gezegd. Hogere inzicht, wat ook wel gezegd. Traditioneel het verstand op mentaal niveau en de reden op het hoge niveau. Dus het redelijke inzicht is niet alleen maar verstandig, is meer. Bijvoorbeeld kennis van goed en kwaad. Ja, maar het hangt dus af van het niveau waarop die vaststelling plaatsvindt. Wanneer het op mentale niveau zegt, nou,
net met
uitval
van blik, stel ik vast van.
Ja. Nou, dan is dat een directe vaststelling. Wanneer dus het zwaartepunt ligt op het niveau van het mentale, komt er meteen een gedachtegang op gang. Wanneer het iets is op nog lager niveau voorafgaande aan het denken, dan kan er eens een reactie komen zonder dat je erbij nadenkt. En je hebt al nieuwe stoffen ingedraaid voordat je weet, bij wijze van spreken. Wanneer het op nog hoger niveau is. Oh, vaststelling. Weer. Vaststelling. Donker.
Dus het heeft te maken met de verandering van het denken, waardoor dat vaststellen.
Dus
een keer.
Waar zit je zelf, heb je zelf een zwaartepunt? Hmm. En dat is doorslaggevend voor wat er dan volgt. Maar in principe blijft het op elk niveau een vaststelling. En dat geldt zelfs voor ineens de vaststelling, oh, ik heb helemaal geen zin. De vaststelling, hé, dit verandert niet. De vaststelling, dit is onveranderlijk. Maar er is niet meer een vervolg erop op het niveau van het denken of handelen. Ja.
We hebben het niet alleen met de vaste zelf te maken, maar met, ja, met de reuring die dan blijkbaar toch is.
Nou ja, dan krijg je dus dat er toch ergens een functioneren is op een ander niveau. Op een beperkt niveau. Terwijl je blijft bij die vaststelling, nou, dan blijft het zo. Dan is het punt dus dat je dat op een heel bewuste manier vaststelt. Zo duidelijk. Nou, iedereen die kan wel wat anders vertellen, maar dit praat dus me niet uit mijn hoofd. Zelfs als ik hier, meneer het nog eens een keer opgeven.
Maar het hoeft niet blijvend te zijn.
Hangt er vanaf. Ja, kan zijn dat je toch weer ergens helemaal inschiet. En dan zeg je, ja, dat hoor ik ook wel vaak, van nee, ik weet het.
Of dat je dat ervaren.
Alhoewel, ja, dus in ervaring en ook het weten en ook ervaren hebben en zo. Maar dan toch ergens weer in een stuk dualiteit zitten en maar toch zeggen van nee, ik weet het. Ja, prachtig. Maar het is geen blijvende realisatie.
En wanneer kan je dan in zo'n situatie dan wel een blijvende situatie krijgen? Dus dat is...
Wanneer je dus terugkeert naar dat actuele weten en de rest loslaat. Vaak is het zo, door gewoonte, de traagheid van dat stuk energie, dat nog een langere tijd, kortere tijd aanwezig blijft, terwijl het wel degelijk de directe ervaring, zijnservaring is. Oh nee, dit is het oneindige zelf zijn, dat ben ik zelf. En dan ergens, dan zit toch nog iets te knagen, hè? Iets van contractie. Oh ja, nou dan is het ook de herkenning. Oh ja, dat heeft te maken met jarenlange gewoonte.
Maar die contractie die kan zich helemaal ontspannen, lost hij dan op?
Ja, die lost op.
Dus een geefvorm.
En dan bestaat het gewoon niet meer. Ja. Want het is niks anders dan een beetje contractie van energie.
Dus het is niet zo als je zelf zit dat al die vormen er liggen, waardoor je terug naar de wereld via de vormen kan komen en je weet dat die vormen niet zijn.
Nou, die specifieke terugkeer is er niet meer, omdat de vormen die er nog zijn, niet meer die aantrekkingskracht hebben. Niet meer die kracht in zich hebben.
Heb je die vormen niet nodig om terug te keren naar de wereld? Ik bedoel,
nee, je keert niet op die manier terug naar de wereld.
Nee, niet naar de
wereld. Juist.
Ja. Dus er zijn geen zielen in zichzelf.
Nee, de ziel is ook ergens een beetje gecontraheerde energie. Op het niveau van, nou ja, dat kan op het niveau al zijn natuurlijk, van gewoon meer de, wat we dan het energetisch lichaam noemen. Pranisch lichaam. Maar dan ook het mentaal en inzichtlichaam. Het huidige bewustzijn lichaam. Universeel lichaam. Ja, goed, dat kan allemaal dus een beetje zo gecontraheerd zijn in zo'n ziel. Maar wanneer de realisatie komt van het oorspronkelijke, dan krijg je dus dat die contractie verdwijnt.
Maar
ja, maar op een heel andere wijze. Ook daar zit er zeker, nou ja, ach, wanneer het echt vrij is, dan gaat dat nog een tijdje door, maar dat maakt verder niet uit. Er is geen specifieke identificatie mee, want je bent inderdaad alles. Dus de contractie die erin zit, is eruit.
Ja.
En de ziel, in de oude zin van het woord, is opgelost. Vrij, ruim.
De lichaam is gestorven.
Nou, dat gebeurt wel een keer. Ik zei al, er is geen specifieke identificatie meer. Dus er zit geen contractie meer in. Dus die vormen, voor zover ze optreden, zijn werkelijk doorzichtig en hebben geen kracht in zich. Geen bindende kracht.
Omdat die niet lichaam vormen, net zoals het lichaam van Hossel bestaat?
Nou, ook voor zover ze blijven bestaan, geldt daarvoor hetzelfde. Dat ze geen kracht meer hebben om het zelf zijn te binden. Overgang van droom naar de waakwerkelijkheid wordt vaak genomen als een beeld van de overgang van de droomwereld naar de verlichte situatie. Overgang van droom naar waakwerkelijkheid. In de droom geloof je en ben je ook gebonden aan de wereld, het lichaam van de droom. Wanneer je wakker wordt, dan zeg je, oh, het was maar een droom. Terwijl je zegt, oh, nou ben ik wakker, kan die droomwereld nog wel degelijk een tijdje lang doorwerken. Terwijl je niet aan gebonden bent, want je zit in de waakwereld.
Hoe kan die droom dan doorwerken?
Het zijn wat energieën die doorwerken. Maar omdat ze dan geen voedsel meer krijgen, je hecht je er dan niet meer aan, is het een heel tijdig gebeuren. Sowieso met allerlei krachten die er zijn.
Niet per se van jezelf.
Nee. Daarom moet je er niet over, op die manier over nadenken. Het nadenken is, en het voorstellen, ja. Dat is altijd van, ik ja. Stel me voor. Ja. Dat, nou, wat zou ik dat kunnen voorstellen?
Ja.
Je ja. Weet dat je naar fout zit.
Ja.
En wanneer je er werkelijk mee doorgaat, nou, dan word je knettergek.
Maar we hebben toch allemaal kleine ervaringen van tijdloosheid.
Nou, dat is dus op een andere manier. Ja. Dus dan ga je terug naar je eigen ervaring.
Ja.
En dan is het een hele andere zaak. Want dan zijn het eigenlijk alleen maar even suggesties. Hey, kijk eens nou naar die ritme. Want je hebt al de ervaring van ruimte zijn. Nou, ga nou eens een keer verder kijken. Want het zal blijken dat het oneindig ruimte is. Dus op een andere wijze, namelijk van binnenuit. Maar wanneer je het van buitenaf doet, dat is natuurlijk iets wat gevaarlijk is. Traditioneel ook. Jodendom, christendom, islam, ga geen beeld maken van God. Wanneer je op een externe manier bezig bent met God, nou, God inderdaad, Ja, dan komen al die zware dingen terug op dat ik dat die voorstellingen maak. Bijvoorbeeld God die oordeelt. Of God oneindigheid. Nou, de oneindigheid overvalt niet. Die verplettert je. Die verplettert het ik. En die, er zijn ook wel verhalen in het Oude Testament van in, dat mensen inderdaad zo direct naar het Heilige der Heiligen gingen, naar God. Maar ze kwamen niet leven terug. Precies, maar dat is dus dat vanuit dat ik in de externe weg gezocht werd naar dat absolute. Maar zolang dat vanuit zo'n ik plaatsvindt, je ziet het hoe gevaarlijk dat is.
Toch kan ik niet anders dan zoeken.
Oké, maar wanneer dan de juiste weg gevonden wordt, de juiste begeleiding wordt verkregen, oké, dan is er een kleine kans dat het goed gaat.
Terugplaatsen in de vorm van die transparantie, is dat zinloos? Is dat
wat terugplaatsen?
Die transparantie die uiteindelijk eindigt of niet?
Wat bedoel je met het terugplaatsen van de transparantie?
Nou, als je in meditatie verzinkt, zeg maar, en denkt heel duidelijk, gewoon een soort van transparantie ervaart.
Ja.
En je opent je ogen en er verschijnen weer vormen en je wil die transparantie daarin terugplaatsen of in ieder geval doorgang van die ervaringen.
Dus
ambiëren, is dat zinvol? Is dat...
Nou, niet op die manier. Wel op de volgende manier, namelijk dat je in die meditatie op een bepaald niveau gekomen bent waarop de verschijnselen doorzichtig zijn. Wanneer je op dat niveau blijft, terwijl je ogen open doet, dan blijven de vormen transparant. Omdat je op dat niveau blijft. En je moet je niet voorstellen dat je eerst weer teruggaat en zeggen, nou moet ik wel eventjes zorgen dat alles transparant blijft. Op dat niveau gaat het sowieso niet. En wanneer je probeert, dan krijg je ook moeilijkheden.
Ja.
Want op dat niveau is die muur niet transparant.
Nee, maar op dit moment lijkt het bijvoorbeeld wel veel lichter dan als ik scherp ben.
Ja, maar dan is er ook een ander niveau waarop die muur wel licht wordt, doorzichtig wordt.
Dus dan terugkeren naar die hardere manier van kijken, zeg maar, dat is ook echt een teruggaan van bewustzijn.
Ja, en dan heb je dus een specifiek type van bewustzijn, specifiek type van lichaam, waarbij ook een specifieke werkelijkheid hoort. Mm-hmm. Nou, een hard lichaam en een harde muur. Mm-hmm. Nou, op dat niveau moet je niet proberen door de muur te gaan.
Nee. Mm-hmm.
Terwijl op het andere niveau lijkt het een centrum. Nee, hoezo van binnenuit, die zijnservaring die er is. Oh ja, nou wordt het duidelijk. Dit zelf zijn, oké. Dus dit is helemaal geen probleem.
Ja, dat is een tijd, hè. Maar het ik is natuurlijk...
Ja, zeker, maar goed, je moet dat maar heel helder zien hoe dat zit. Nee, dat gaat niet. En wanneer dat ik wel in contact kom met die externe oneindigheid, ja, inderdaad, dan voelt hij zich ook verpletterd. En dat is de situatie bij psychoses.
Ja. Dus een psychose zou een breakthrough kunnen zijn.
Ja, maar wanneer het al zover is, dan is natuurlijk al de zaak zo op de spits gedreven dat het natuurlijk ontzettend moeilijk is om die terugbeweging te maken. In iets eerdere fase is het misschien wel mogelijk.
Ja.
Door te laten zien hoe dat werkt, zoals we erover praten.
Maar dat is angst zo overweldigend dat er niet
meer. Daarom.
Geen helderheid meer.
Daarom. Maar goed, psychoses die kennen ook golvingen, juist in de betere periodes, dan zou er misschien iets mogelijk zijn. Ja.
Juist, dat het beeld van die diamant toch ook wel erg zo mooi. Dat diamant kan niet meer gedeeld worden. En, dat absoluut weten kan het niet meer, kan het niet delen, kan niet in delen, kan niet praten, kan niet geobjectiveerd worden in die manier.
Ja.
En als je dan dat beeld hebt van, laat al die stenen waar je mee sjouwt, waar je zo zwaar onder de last van het leven, als je het denkbeeld zegt, dat bestaat uit stenen, laat het nou maar gewoon allemaal los. En dat, ja, als je dan de diamant kent, dan is het natuurlijk, alleen al in die beeldspraak is het al duidelijk dat je niet meer om die stenen geeft.
Mm-hmm.
Ik zo ontzettend mooie beeldspraak.
Ja. Ja. Nog gevaar is er altijd, hè, bij beeldspraken. Nou, dat je die diamant kunt bezitten zoals je de stenen kunt bezitten.
Ja, ja. Ja, dat is ook wel. Ik kan helemaal zo niet.
Nee, ik heb het even genoemd om iets duidelijk te maken om de kwaliteit van die open sfeer die je zelf bent. Dus ook uit eigen ervaring, hoe zit het met de kwaliteit van je eigen bestaan, eigen zijn? Open, ontzettend helder, onaantastbaar. Zoals een diamant onaantastbaar is, want je kunt met spullen van wat voor metaal of andere stof er tegenin gaan, maar het enige is dat de diamant die kerft juist terug en blijft onbeschadigd. Maar het gaat om de kwaliteit van het zelf zijn en niet iets wat ergens aanwezig zou zijn. Als je helder blijft, dan leer je alles wat nodig is om te leren. maar wees wel helder dat het bewustwordingsproces doorgaat. Want we hebben al vastgesteld dat juist in die achtergrond van jezelf, met dat zelfbeeld, met dat lichaamsbeeld, ja, hoe diep dat verankerd is. Zelfs in die yoga oefeningetjes. Je hoort de wind. Ja, je kunt meegaan met de wind. Letterlijk meegaan met de wind. Je bent de wind. Maar word je dan bewust van de mate waarop dat oude lichaamsbeeld aanwezig of afwezig is? Pas als het afwezig is, ben je volledig erin. Als het nog aanwezig is, dan ben je een soort zwevend lichaam dat meegaat. Juist die dieper zittende zaken, hè? Zoals zo'n stukken zelfbeeld, stukken lichaamsbeeld. Ja?
En uiteindelijk
reflecteert het zelf. Ja, het hangt er vanaf hoe ver het gaat. Ook al is er bewustzijn van het meegaan met die wind. Het kan nog lange tijd je lichaamsvorm, het lichaamsgevoel, daarin meegaan. Maar het kan het steeds meer gaan oplossen. En dan vergeet je jezelf wat betreft het lichaamsbeeld. Maar ook allerlei andere brokken die kunnen daar, wanneer het steeds in de oplossende beweging verder gaat. Dus hoe dan ook, dit is dan een voorbeeld om mee te gaan met die wind. Maar goed, we doen wel meer oefeningen dat het verder gaat oplossen. Maar wanneer je helder blijft, dan zie je wat voor zaken toch een zekere traagheid hebben in het oplossen. Nou ja, dat zijn blijkbaar de dieper zittende vaste structuur die zich niet zomaar gewonnen geven.
Maar zijn dat ook alle koepsen?
Gedeeltelijk kunnen dat dingen zijn die de meeste mensen hebben, ja. Zoals het lichaam. Pijn die niet los wordt, anders dan ontving ik geen bezoekers meer. Maar weet je wel.
Dat is waar, test.
Ja, dat komt wel aan.
test of is het een gekozen vorm?
Nou, nee, goed test, gekozen vorm. Alleen, hoe het zit, dat moet blijken. En dat zal vooral moeten blijken op die zware ja, toestanden die in het algemeen als zware worden aangeduid. Maar wanneer je in contact komt met zo'n voorbeeld, dan is het heel duidelijk wat conditie doet er niks toe.
Ja, dat is
ja.
Dat is